Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik twee verhalen voor het eigen doos. Dit is Verhalen voor het slapen gaan. Morgen is het precies een jaar geleden dat de allereerste aflevering van deze podcast online kwam. Om dat te vieren heb ik een tijdje geleden een schrijfwedstrijd opgezet, waarvan ik morgen de winnaar en de tweede en derde plek bekend ga maken in een bonusaflevering. Maar ik vond ook dat ik voor vandaag iets leuks moest doen. Daarom ga ik precies hetzelfde verhalen voorlezen als waarmee ik een jaar geleden de podcast begon. Ik herinner me en hou me vast. Een jaar geleden kwam ik nog bijna niet uit mijn woorden en gebruikte ik nog mijn telefoon om het op te nemen. Nu heb ik een echte microfoon en hoop ik dat ik zelf ook beter ben geworden in het maken van de afleveringen. Daarom leek het me leuk om de allereerste aflevering als het ware te remasteren. Het eerste verhaal heet Ik herinner me. En het is best grappig dat het einde eerder is geschreven dan de rest. Ik schreef dat einde bij een schrijfworkshop. En toen vond ik later dat er wel een verhaal in zat. Dus toen heb ik de rest erbij geschreven. Het is een verhaal over herinnering en een klein beetje over rouw. Dit is Ik herinner me. Ik herinner me. Ik herinner me hoe ik als kleine jongen in een enorme zwarte laars kroop, waarin een labyrint van trappen en gangen verstopt zat. Het was eigenlijk te heet voor een dag in het pretpark en mijn moeder had erop aangedrongen dat ik genoeg moest drinken. Maar ik weet nog dat ik daar een hekel aan had. Ik wilde simpelweg zo snel mogelijk spelen en van drinken moest ik alleen maar plassen. Vanuit de donkere laars kon ik mijn ouders niet zien. Maar het kon niet anders dan dat ze me die laars in hadden zien gaan en dat ze buiten op me stonden te wachten, met een flesje water. Ik herinner me hoe ik onder het zweet naar buiten kroop, opstond en met grote ogen om me heen keek. Mijn ouders waren doorgelopen. Ik herinner me dat ik dorst begon te krijgen. Ik weet niet of dat kwam doordat ik echt dorst had of doordat mijn moeder de vrouw met het water was. Achteraf geloof ik dat het die tweede moet zijn geweest, anders had ik mijn tranen wel gedronken. Ik herinner me dat ik naar een jonge dame liep met een blauw shirt. Met trillende stem vertelde ik wat er was gebeurd. Ze riep wat om en ik herinner me dat ik 5 minuten later weer de warmte van mijn moeders lichaam voelde. Ik herinner me dat ik de avondvierdaagse liep. Ik herinner me hoe tijdens het lopen een klimrek me aanstaarde en hoe ik de verleiding erin te klauteren niet kon weerstaan. De groep waarvoor mijn moeder verantwoordelijk was, had me niet gezien en liep door. Al snel was ik mijn moeder kwijt en begon ik achter de stroomlopende mensen aan te rennen. Ik vond haar niet meer terug. Ik herinner me hoe ik naar een grote, brede man met een geel hesje liep. Het nummer van mijn ouders had ik uit mijn hoofd geleerd. Mijn moeder had het geluid van haar telefoon uitstaan en mijn vader had me na een half uur later met de auto opgehaald. Een week later kreeg ik mijn eerste telefoontje. Het was een ouder model, een klaptelefoon. Mijn moeder beloofde dat ik altijd kon bellen als ik haar kwijt was. Dat ik haar stem kon horen, wanneer ik maar wilde. Ik herinner me een reis naar Parijs. Ik was al wat ouder en we waren op de terugweg van een lange vakantie. De Eiffeltoren had in de zon gestraald, de Mona Lisa had mooi gelachen en we waren er nog zo trots op geweest dat we elkaar de hele vakantie niet kwijt waren geraakt. Ik herinner me een tankstation. Mijn moeder had erop aangedrongen dat ik veel moest drinken. Natuurlijk moest ik na een half uur al plassen. Enkele minuten later liep ik terug naar de stations, maar de auto was weg. Met zweet op mijn voorhoofd liep ik om het gebouw heen, naar de parkeerplek. Ik heb 10 minuten gezocht voordat ik moest toegeven dat ze weg waren gereden. Ik herinner me dat ik met het klaptelefoontje belde, mijn moeders zachte lichte stem aan de andere kant van de lijn hoorde en een uur later tot mijn opluchting weer in de auto zat. Ik herinner me dat ik uit huis ging. De studie was aan de andere kant van het land. En iedere dag heen en weer reizen was geen optie. Het was eng. Ik was nu verantwoordelijk voor mezelf. Er waren geen ouders meer om me op te halen als ik ergens was gestrand. Geen ouders om voor me te zorgen. Geen ouders die mijn rekeningen betaalden. Aan de andere kant, er waren ook geen ouders meer om kwijt te raken. Ik herinner me de belofte van mijn moeder. Dat ik haar altijd kon bellen en haar stem kon horen. Dat was nu niet meer nodig. Ik kon alles zelf. Dus stopte ik het oude klaptelefoontje dat ik al die jaren trouw had meegedragen ergens diep weg in de kast. Ik herinner me een avond stappen in de stad van mijn studie. Het bier werd me te veel en nadat ik had overgegeven in het toilet van de stamkroeg, besloot ik aanstalten te maken om terug naar huis te gaan. Niet naar mijn huis in Groningen, want ik was met mijn dronken kop vergeten dat ik daar een huis had. Ik herinner me dat ik hals over kop de trein naar Rotterdam haalde. Het was een lange rit, waardoor ik door het wiebelen van de trein bij aankomst alweer was ontnuchterd. Ik stapte uit en strompelde naar het volgende perron, om daar de laatste trein naar mijn dorp te pakken. Net voordat ik in kon stappen gingen de deuren dicht en stoof hij weg in de donkerte van de nacht. Ik herinner me dat ik mezelf vervloekte. Mijn telefoon zat niet in mijn zak. De weg naar mijn dorp was ongeveer 3 uur lopen, maar ik had geen zin om een slaapje op een bank in het centrum van Rotterdam te pakken. Dus ik begon aan een lange tocht. Ik herinner me hoe ik 3 uur lang haar stem miste. Hoe ik wenste dat ik mijn klaptelefoontje bij had en haar kon bellen. Niet eens zodat ze me op kon halen, want ik was toch al aan het lopen, maar gewoon om haar stem nog eens te horen. Ik herinner me een telefoontje van mijn vader. Ik herinner me hoe zijn stem en mijn wereld haperden. Ik herinner me hoe ik op mijn bank zat in een grijze kamer. Ik herinner me hoe ik opstond en naar de kast liep, hoe ik het telefoontje pakte. Ik herinner me haar naam, mama. Ik herinner me hoe ik belde en hoe een oneindig lange toon aan de andere kant van de lijn antwoordde. Ze had gelogen. Ik herinner me haar stem niet meer. Dat was Ik herinner me. Eventjes een korte disclaimer, het verhaal is verzonnen. Mijn moeder leeft dus gelukkig nog. Maar bij de schrijfworkshop, toen ik het einde schreef, was de opdracht dat we een verhaal moesten schrijven dat moest bestaan uit echte herinneringen. Toen ik het verhaal voorlas, keek iedereen me dus verdrietig aan, want waarschijnlijk dachten ze allemaal dat ik mijn moeder was verloren. Het is dan ook best ironisch dat er in de rest van het verhaal herinneringen zitten die ik wel uit mijn eigen leven heb gehaald, zoals de grote zwarte laars of de reis in Frankrijk. Bij dit verhaal wilde ik vooral spelen met het idee dat iemand de stem van zijn moeder zich niet meer kon herinneren. En dat juist zoiets kleins en normaals zo'n grote invloed op iemands gemis kan hebben. Het volgende verhaal is gelukkig helemaal verzonnen. En het zou best wel zorgwekkend zijn als dat niet zo was. Het gaat namelijk over een man die een robot uit China bestelt om er zijn perfecte vrouw van te maken. Dat roept waarschijnlijk nogal een paar vragen op. Dus ik ga jullie gewoon meteen het verhaal ingooien. Dit is Hou Me Vast. Hou me vast. Ik had nooit gedacht dat mijn perfecte vrouw in een doos voor mijn deur zou worden afgeleverd. Nog geen 2 weken geleden heb ik haar op een Chinese site tot op de sproet ontworpen. Alles kon ik naar wens aan haar aanpassen, ook de grootte van haar borsten. Terwijl ik daarmee experimenteerde, verscheen er aan de zijkant van het scherm een tekstwolk. Wist u dat onze robots ook te gebruiken zijn als minnares? Ik heb de borsten toen maar verder zo gelaten. Hoewel ze misschien net iets te groot waren. Ik sleep de doos naar binnen, zet hem in het midden van de kamer en neem zelf plaats op de bank. Minutenlang staar ik naar het karton. Hoe langer ik blijf zitten, des te meer ik het gevoel krijg dat de doos besmet is met een virus. Of dat er elk moment 10 gremlins uit zouden kunnen kruipen. Het is als de brief die je op je deurmat laat liggen omdat je weet dat het je ontslagbrief is. Zodat je nog even in de overtuiging kunt leven dat je nog een baan hebt. Toch komt er een moment waarop ik de doos open, alles voorzichtig op de vloer leg en begin met bouwen. Ik heb weinig aan de gebruiksaanwijzing. Het is alsof ik een meubel van de IKEA in elkaar aan het zetten ben, maar in plaats van planken en schroeven zijn het benen, armen, gewrichten en tientallen in elkaar verstrikt geraakte draadjes. De grote ledematen zijn gelukkig reeds voorgekoud. Het hoofd is precies zoals ik me had voorgesteld. Blond haar, blauwe ogen, een paar onschuldige sproetjes op haar wangen en een deukje op het puntje van haar neus. Het vastmaken van haar benen en voeten en haar lichaam bewaar ik voor het laatst, zodat ik zo min mogelijk hoef te blozen. Na 3 moeizame uren is ze eindelijk af. Ze ligt op de grond en ik wil haar het liefst gelijk aanzetten, om tegen haar te praten, haar misschien zelfs kort aan te raken. Maar eerst moet ze opladen. Mijn geduld voor de liefde wordt weer eens flink op de proef gesteld. Voordat ik haar aanzet, haal ik Eva's portret van de muur, draai het om en hang het weer terug. Wellicht zou haar de gelijkenis zijn opgevallen. Misschien dat ze vragen zou zijn gaan stellen. Haar ogen schieten open. Ik zet verschrikt een paar stappen achteruit, struikel bijna over de kartonnen doos. Ze draait haar hoofd mijn kant op. Hallo. Het is een prachtige dag. Ik werp een blik naar buiten. Regendruppels spatten uit elkaar op de straat. Wilt u mij een naam geven? Vraagt ze. Haar stem klinkt blikkerig. Zeg maar je. Even denkt ze na. Weet u zeker dat u mij zeg maar je wilt noemen? Ik zucht. Nee. Een naam. Ik heb er nog niet over nagedacht en kan ook nu niks verzinnen. Alle namen die in mijn hoofd naar voren komen zijn niet goed genoeg. Te simpel. Ik sta ervan versteld hoeveel waarde ik hecht aan de benaming van een robot. Alsof de naam de doorslaggevende factor is in haar kant van slagen. Iemand heeft me ooit gezegd dat je huisdieren nooit een naam moet geven, omdat het dan alleen maar lastiger wordt om er uiteindelijk afscheid van te nemen. Eva. Je naam is Eva. Wederom is ze even stil. Je kunt de raderen in haar hoofd horen draaien, maar ik probeer er niet naar te luisteren. Weet u zeker dat u mij Eva wilt noemen? Het voelt alsof ik tegen een Windows-computer sta te praten en nee, natuurlijk weet ik het niet zeker. Ja, zeg ik. Vroeger ging ik altijd zeilen. Eerst met mijn vader en later, toen hij niet meer was, met Eva. Mijn vader zorgde voor het eten en drinken. Ik voor de films en spelletjes. Vrijdag na school voerden we dan de oude haven uit en laat op zondag kwamen we weer terug. Vaak dobberden we op stille wateren, waar niemand te bekennen was. Alleen mijn vader en ik en de miljoenen vissen onder het wateroppervlak. Het leerde me hoe alleen je met z'n tweeën kunt zijn. Toen mijn vader overleed heb ik het enkele malen alleen geprobeerd, maar het bleek al snel dat alleen zijn leuker is met z'n tweeën. De boot is nu al een tijd niet meer in gebruik, maar hij ligt nog steeds in de haven. Ik ben 's ochtends vroeg mijn bed uitgegaan, heb Eva voor de verandering niet aangezet en ben naar de oude haven gereden. Het gereed maken van de boot neemt de hele ochtend in beslag. Op de terugweg rijd ik overal boven de snelheidslimiet. Eenmaal thuis aangekomen ren ik de trap op en in de slaapkamer tref ik Eva in een diepe slaap. Eva, zeg ik. Ze beweegt niet. Eva, wakker worden. Ik loop naar de rand van het bed. Ja, natuurlijk. Haar lampje brandt niet. Klik, aan. Eva? Goedemorgen. Het is een prachtige dag. Zeg dat wel. Kan ik iets voor u doen? Ik heb de zeilboot klaargemaakt. We gaan een dagje zeilen. Het is even stil. Ik kan niet tegen water, zegt ze dan, terwijl ik zeilen had aangeklikt bij haar interesses. Ik ontmoette haar op een zolder bij een vriend thuis. We hadden gebloot en lagen enkele meters bij elkaar vandaan op onze ruggen, de plafondschildering te betasten met onze ogen. Giechelend rolde ze naar me toe en kwam tot stilstand op haar zij, haar hoofd gericht op mij. Hoi, ik ben Eva, zei ze. Ik was dan misschien stoned, maar dat wil niet zeggen dat ik niet zag hoe mooi ze was. Ze had blond haar, blauwe ogen, een paar onschuldige sproetjes op haar wangen en een deukje op het puntje van haar neus. Misschien door haar, of misschien door de wiet, was ik vergeten hoe ik mezelf moest voorstellen. Hoi Eva. En jij heet? Ja. Wat? Ik heb het ook heet. Ze schoot in de lach. Nee, gek, je naam. Ik moest even nadenken. Bart. Jammer dat je geen Adam heet. Dan waren we perfect geweest. Ze draaide zich op haar rug. Bart, wat zie jij als je naar het plafond kijkt? Een zeilboot. Op zee. Dat lijkt me prachtig, zei ze. In je eentje stoeien met het water. Mens tegen natuur. Ik ga eigenlijk nooit alleen. Vroeger ging ik met mijn vader, maar nu hij er niet meer is, ga ik liever niet. Waarom niet? Alleen zijn gaat beter met z'n tweeën. Vooral op zee. Heb je de boot nog? Ik knikte. Mag ik eens mee? Vroeg ze. Ik keek naar haar en zag dat ze het meende. Als ik nu terugdenk aan die eerste periode dat we samen waren, is het allemaal wat wazig. Maar ik weet nog wel dat het precies 6 tripjes met de boot duurde voordat ze een keer bij me thuis kwam. Ze had een portret van zichzelf meegenomen. Hier, had ze gezegd. Nu kun je me altijd vasthouden, ook als ik er even niet ben. We zitten in stilte, zij aan zij op de bank. Wil je wat drinken, vraag ik. Ik heb geen drinken nodig. Ik loop op elektriciteit. Dat is één van mijn voordelen. Kan ik iets anders voor je doen? Ik ben er om u te dienen, niet andersom. Er loopt een koude rilling over mijn rug. Dienen. Ik wil geen slaaf, maar een vrouw. Een perfecte vrouw. Ik wil haar kunnen strelen. Voorzichtig haar knie aanraken en misschien, als ik echt durf, haar een kusje geven in haar nek. Ik leg een arm om haar schouder. Ze verroert zich niet, blijft in de leegte staren. Wat doet u? Ik hou je vast. Ik snap niet wat u bedoelt. Natuurlijk, je snapt niet wat ik bedoel. Zo moeilijk is het toch niet, Eva? Of heb ik je gevoelssensor niet aangezet? Ik sluit mijn ogen. Hou me vast en laat me niet meer los. Ik ga bij je weg, zei ze op een dag. Ze schoof de ring van haar vinger en legde hem op de eettafel. Hoe bedoel je? Gewoon. Hoezo gewoon? Gewoon. Ik hou niet zoveel van zeilen als jij zou willen. Bij haar vertrek had ze uiteindelijk alleen haar portret aan de muur laten hangen. Ik durfde niet te raden of ze dat expres had gedaan. Eva zit tegenover me aan de eettafel. Ze kijkt afwachtend naar me terwijl ik zit te eten. Ik begin ervan te zweten en gauw net zo lang op mijn vlees tot het smaakt naar een stuk touw. Mijn blik dwaalt af naar het omgekeerde portret. Waar kijkt u naar? Ik slik. Het vlees graapt door mijn keel naar beneden. Mijn laatste beetje liefde. Maar dat snap jij toch niet, zeg ik. Ik snap niet wat u bedoelt. Dat bedoel ik. Ik sluit mijn ogen. Misschien dat ze dan niet ziet dat ik huil. Ik hou van je, Eva, zeg ik. Ik snap niet wat u bedoelt. Ik sta op, pak het portret van de muur en klem het tegen mijn borst. Niet van plan het ooit nog los te laten. Het is stil op zee. De golven klotsen zachtjes tegen de kant van de boot. Hier en daar vliegt een meeuw en af en toe springt er uit het niets een vis op uit het water. Het land is uit het zicht verdwenen. Het enige dat ik zie is de zon die schittert op het wateroppervlak. Er is geen wolkje aan de lucht en sinds een lange tijd rusten mijn gedachten op niets specifieks. Tegenover me zit Eva. Op haar gezicht hangt een vage grijns. En ik merk dat ik het niet kan helpen zelf ook een klein beetje te lachen, al weet ik niet zo goed waarom. Dat was Hou me vast. Een verhaal over een man die liefde verwart met de perfecte vrouw. De hele tijd is in het hoofd van de hoofdpersoon het idee van de perfecte vrouw een vrouw die voldoet aan al zijn eisen en zijn checklist. Op een gegeven moment gaat de echte Eva bij hem weg, omdat, in haar woorden, ze niet houdt van zeilen. Dat lijkt wat drastisch, en dat is het ook wel. Maar daarmee laat ze wel zien dat hij een verkeerd beeld heeft van de perfecte vrouw. In de rest van het verhaal denkt de man de perfecte vrouw te hebben gemaakt met een robot. Maar langzaam komt hij erachter dat ze niets meer is dan een stuk karakterloos metaal. Tot zover de remaster van de allereerste aflevering van de podcast. De podcast is inmiddels meer dan 40.000 keer beluisterd, door iets meer dan 10.000 mensen. En dat zijn cijfers die ik nooit had verwacht toen ik een jaar geleden begon. Ik vind dit nog steeds superleuk om te doen, en het ziet er niet naar uit dat ik binnenkort ga stoppen. Ik wil jullie allemaal hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast het afgelopen jaar. En nu op naar het volgende. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen, kun je me vinden op Instagram of Facebook onder de naam Verhalen voor het Slapen Gaan. En dan zie/hoor ik jullie volgende week. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.